Dit is SBS Dutch.
SBS, a world of difference. You're with SBS Dutch on mobile, online and on radio.
Dit is SBS Dutch op mobiel, online en op radio.
Graag erkennen wij de traditionele eigenaren van het land van waar we vandaag uitzenden. SBS Dutch betuigt haar respect aan de Cammeraygal mensen en hun ouderlingen uit het heden en het verleden. Ook erkennen we de traditionele eigenaren van alle Aboriginal en Torres Strait Islander landen van waar u vandaag naar ons programma luistert.
Een hele goede morgen. Het is woensdag 18 juni 2025 en u luistert naar SBS Dutch, het Nederlandstalige radioprogramma van SBS. SBS viert deze maand haar 50ste verjaardag en ook in ons programma staan we daarbij natuurlijk uitgebreid stil. Zo hadden we vorige week de 95-jarige Theo ten Brummelaar te gast in de studio. Hij was een van de allereerste Nederlandse broadcasters bij SBS, toen nog 2EA en 3EA genaamd. Vandaag hebben we opnieuw visite in de studio en wel in de persoon van Yvonne Davis. Yvonne, welkom, leuk dat je er bent.
Goedemorgen.
Ja, is het lang geleden dat je voor het laatst op de redactie in Melbourne was?
Ja, heel lang. Absoluut. Sinds de verbouwingen ben ik niet meer terug geweest. En ik ben al 13 jaar weg, dus het is al een behoorlijke tijd.
Ja, maar lopen er toch nog steeds veel bekende gezichten rond?
Jawel. Alleen als ik over de vloer loop, kom ik allerlei verschillende mensen tegen die ik nog ken. Dus of ze herkennen mij à la seconde en dan hoor je plotseling een gil ergens vandaan dat ik dus net. Dus ja.
Nou, dat is wel een leuke ontvangst natuurlijk.
Ja, absoluut.
Ja, de luisteraar die hoort er als het goed is helemaal niets van. Maar jij zit in de studio in Melbourne. Ik zit in de radiostudio in Sydney. Helaas dus niet tegenover elkaar. Maar toch gaan we het aankomende uur samen live radio maken. Was zoiets ook al mogelijk toen jij nog bij het programma werkte?
We deden wel eens iets met studio's, maar ik kan me niet herinneren Melbourne, Sydney. We schakelden dingen aan elkaar door, maar ik kan me niet herinneren dat we ooit iets live deden. En toen ik dus vertrok bij SBS in 2012, toen kwam Anneke vliegen naar Melbourne toe. Dus die was bij ons in de studio.
Ja. Nou ja, laten we straks uitgebreid verder praten over het reilen en zeilen van SBS Dutch in de tijd dat jij erbij betrokken was. Natuurlijk hebben we ook muziek door jou uitgekozen, Yvonne. Maar eerst is het tijd voor de nieuwsflits. Dit is de SBS Nieuwsflits van woensdag 18 juni. Mijn naam is Paulien Roesink. Penny Wong, de Australische minister van Buitenlandse Zaken, heeft sancties aangekondigd tegen 60 schepen die verbonden zijn aan de Russische schaduwvloot. Het is de eerste keer dat Australië deze schepen als doelwit heeft gekozen. De vloot die wordt gebruikt om sancties te ontduiken en de Russische oorlog tegen Oekraïne op te stoken, maakt volgens de minister gebruik van misleidende tactieken zoals flaghopping. En ook schakelen de schepen volgsystemen uit en ontbreken de juiste verzekeringen. Anthony Albanese heeft een ontmoeting gehad met de Amerikaanse functionarissen bij de G7-top. Er stond een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump op de planning, maar die werd afgelast nadat Trump besloot zijn bezoek aan de top in te korten vanwege de escalerende crisis in het Midden-Oosten. Premier Albanese die sprak met de Amerikaanse minister van Financiën, de directeur van de Nationale Economische Raad en de Amerikaanse handelsvertegenwoordiger. Het Amerikaanse leger stuurt extra straaljagers naar het Midden-Oosten en breidt bestaande missies uit om zijn aanwezigheid te versterken te midden van het Israëlische-Iraanse conflict. Zo melden 3 bronnen aan persbureau Reuters. 1 bron heeft aangegeven dat de inzet bestaat uit F-16's, F-22's en F-35's, terwijl anderen benadrukken dat het inzet alleen van defensieve aard is. Het ministerie van Volksgezondheid van Gaza meldt dat tenminste 51 Palestijnen zijn gedood en tientallen anderen gewond zijn geraakt door Israëlische tankgeschut, terwijl ze op hulpgoederen stonden te wachten. Dat was in Khan Yunis. Volgens de Wereldgezondheidsorganisaties zijn er nog eens 20 doden gevallen als gevolg van het incident dat plaatsvond toen wanhopige Palestijnen zich langs de oostelijke hoofdweg verzamelden op zoek naar voedsel. Oekraïne heeft opgeroepen tot een spoedvergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding is een dodelijke Russische raketaanval op Kiev en ook andere steden die tenminste 12 mensen het leven heeft gekost. President Volodymyr Zelensky heeft een dag van nationale rouw afgekondigd en noemde het een van de ergste aanvallen op de hoofdstad tot dusver in deze oorlog. Ondertussen heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken bevestigd dat een Amerikaan is omgekomen bij de aanvallen. Woordvoerster Tammy Bruce veroordeelde de aanvallen, maar gaf geen details over het slachtoffer. De snelle online radicalisering van jongeren is een gevaar voor de nationale veiligheid in Nederland. Dat staat in een nieuw rapport van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, zo meldt de NOS. Het jihadisme blijft volgens de NCTV de grootste terroristische bedreiging voor Europa. Het aantal minderjarigen dat in Nederland werd opgepakt voor terrorisme steeg de afgelopen jaren. Bij rechtsterroristische dreiging ziet de NCTV een groei van online radicalisering van vooral kwetsbare jongeren. Russische desinformatie speelt daarbij een rol. Het dreigingsniveau in Nederland is 4, dat is substantieel. En de op 1 na hoogste categorie die geldt sinds 2023. En tot slot, presentator Martijn Krabbe heeft de Media Oeuvre Award gekregen. De jury is van mening dat de 57-jarige Krabbe als showman ongeëvenaard is in Nederland en noemt hem een van de meest geliefde televisiepersoonlijkheden. Ze prijst ook zijn timing, improvisatietalent en taalgevoel. Sinds de jaren 80 is Martijn Krabbe een van de vaste waarden op de Nederlandse radio en tv. Zo presenteerde hij populaire programma's als In Holland staat in huis, The Voice of Holland en Kopen zonder kijken. Eind vorig jaar maakte hij bekend dat hij uitgezaaide longkanker heeft en niet meer beter wordt. Tot zover deze nieuwsflits. Volg de SBS Dutch podcast voor meer nieuws en achtergronden. Of bezoek onze website www.sbs.com.au/dutch. We zijn terug in de studio in Sydney en in Melbourne, want daar zit natuurlijk Yvonne Davies. Yvonne, jij bent in 92 bij SBS begonnen. Had je toen al ervaring met de radio?
Ja, bij toeval. Niet zozeer bij toeval. Er was een journalist, die deed altijd het nieuws bij 3EJ, en dat was Dick Speekman. En die hoorde mijn stem per ongeluk tijdens werktijd of wat dan ook. In Ballarat, want ik deed de lokale omroep. Als vrijwilliger deed ik in, alles bij elkaar zit ik aan over de 30 jaar, waarschijnlijk iets van, 34 misschien meer jaar op de radio. Maar ik deed radio in Ballarat en zodoende kwam ik dus terecht bij 3EJ en toen de tijd als een casual.
Maar je deed dus al die als vrijwilliger de lokale omroep. Ja. Hoe is dat op je pad gekomen dan?
Hoe staat het met wat? Ik was ergens bij betrokken bij een bepaalde club. En toen was ik er ook van bewust geworden dat er een Nederlandstalig programma was. En toen dacht ik, wat leuk. Toen heb ik gezegd van, kan ik misschien ook iets doen? Mag ik een keer ook een uitzending maken? En binnen een mum van tijd zeiden ze allebei van, wij hebben er geen zin meer in. Het hele programma is van jou.
Oh, alsjeblieft.
Dus ik zat er in mijn eentje voor.
Ze hadden op jou zitten wachten eigenlijk.
Ja, zoiets. Ja, het was wel leuk.
Ja, en dus via iemand die al bij SBS werkte, ben jij toen begonnen als invaller.
Ja, klopt. Ja, ik was casual, dus ik deed wat programma's samenstellen. Alhoewel toen de tijd de voormalig hoofd van de afdeling, die wilde alles precies per se. Ik hoorde bijvoorbeeld Theo zeggen dat alles was tot en met de secondes uitgewerkt. En dat deed ik dus ook in het begin. Alles wat je zei, dan deed je timen om te kijken hoeveel seconden het was. Zodat het precies per se paste in een uur.
Ja, je deed even proeflezen en dan met je horloge kijken hoe lang doe ik erover. Nou, zo lang moeten we ervoor reserveren.
We hadden van die stopwatches.
Ja, oh ja, tuurlijk, een stopwatch. Die heb ik al lang niet meer in mijn hand gehad. Nu met de telefoon, dat je alles kan timen.
Ja.
En in wat voor een team kwam je terecht? Hoeveel mensen zaten daarin?
Er waren een paar part-timers en een casual. Ik heb helaas niet kunnen werken met Ellen Belinda. Die is vrij vroeg overleden. En dan was er Chris Havik, Jan Akkerman. En dan ben ik even de naam kwijt van die andere meneer. Maar ik zag dus, in principe was het een team van 3 man. 4. Dick Zwijkman kwam altijd het nieuws doen. Maar die is er toen ook mee gestopt. Dus het was een heel klein team. En ik zag ze niet altijd, want er was meestal maar 1 persoon aanwezig, soms 2.
Ja, je zegt 3 man, maar letterlijk ook mannen. Je
3 man.
De eerste vrouw dan?
Ja. Nee, Ellen Melinda.
Oh, sorry. Ja, die noemde je.
Ja. Maar het stomme was, toen ik dus aangenomen werd als hoofd van de taalgroep, dat we uiteindelijk belanden in een ploeg met alleen vrouwenstemmen.
Ja, heel anders weer inderdaad.
Ja.
Daar gaan we het straks over hebben. Ik wil eigenlijk even naar 1992, want dat klinkt ook voor mij toch wel, ik ben een stuk jonger dan jou, maar als de dag van gisteren. Maar we zijn toch inmiddels ruim 30 jaar verder. Dus laten we even luisteren hoe de wereld er toen uitzag.
SBS, celebrating 50 years.
This is A Year in a Minute, 1992.
After LA police are acquitted for beating Rodney King, 6 days of riots follow, killing 53. The High Court of Australia decides the Mabo case, recognising native title. Tabloids tag Paul Keating the Lizard of Oz for touching the Queen's back. Author Tim Winton wins gongs for Cloud Street. While in a motel near Wollongong, painter Brett Whiteley dies from a heroin overdose. Bill Clinton is elected US president. Spin bowler Shane Warne debuts for Australia. And a Canadian sends the first text message. Texting starts with just 2 words, Merry Christmas. I'm Anton Enos for SBS's 50th anniversary. That was 1992.
Ja, 1992, The Lizard of Oz. Komt het weer allemaal boven?
Ja, sommige verhalen wel. Wij waren wel wat meer gericht natuurlijk op Nederlands nieuws, wat voor ons vrij moeilijk was toen de tijd om te pakken te krijgen. Als je bijvoorbeeld banden kreeg of cd's, was het later, maar ook cassetterecorders. Cassettebanden van de Radio Nederland. Excuus. Het eigenlijk water mee moeten nemen.
Ja, dat zijn we dan weer vergeten. Hè? Zoveel jaren ervaring en dan vergeten we het glaasje water. Dat
nou,
is toch
ik neem
jammer.
Zo een snoepje.
Ja.
Maar we zaten altijd te wachten op een fax bijvoorbeeld. Het materiaal van Radio Nederland duurde meer dan 1 week om naar ons te komen. Dus als er iets specifiek was dat ze opgenomen hadden, was het eigenlijk alweer een beetje oud.
Ja. Ja, hoe zag het programma eruit destijds? Want ja, uiteraard Nederlands nieuws. Veel bekende mensen. Ik las terug en ik zag in de archieven dat je heel veel bekende mensen hebt geïnterviewd. Ook zangers en zo.
Ja, zangers was altijd leuk, want dan kan je de muziek er tussendoor gooien. Dat was ons excuus om wat meer muziek te draaien. Oh, wat waardeloos. Mijn excuses.
Ja, dat geeft niet. Zal ik gewoon even naar een fragmentje gaan? Want een van de mensen die jij geïnterviewd hebt, dat is Rob de Nijs. De zanger overleed 3 maanden geleden op 82-jarige leeftijd. Maar ik heb een stukje van het interview met hem. Komt-ie.
Nou is het natuurlijk niet altijd roze geur en maneschijn. Dus zijn er ook enige punten waarvan je zegt van nou, die waren niet zo leuk?
Nou ja, er zijn natuurlijk periodes in je leven die niet zo leuk zijn. En maar die zijn ook nodig. Ik heb natuurlijk de tweede helft van de 60er jaren, zeg maar tussen, globaal gezien, 67 en 70 heb ik een paar, daar heb ik echt, zoals de Vlaming zegt, zwarte sneeuw gezien. Dat was minder leuk. Ik was toen echt vergeten. En ik zeg wel eens, ik was uitgekotst, zeg maar, door het Nederlandse publiek. Maar zo zie je maar weer, het is toch allemaal goed gekomen. En ik denk dat je ook die ervaringen van helemaal geen cent hebben en eigenlijk denken van, zal het me ooit meer weer lukken? Want het leukste wat ik ken natuurlijk is toch zingen en optreden. En dat is natuurlijk mijn volwassen leven, mijn leven geweest. En als je dat niet meer kan doen, dan verlies je een gedeelte van je de motivatie om gelukkig te zijn. Maar goed, als je dan weer terugkomt, dan weet je allemaal wat beter hoe het leven in elkaar is, zit. En ook later natuurlijk, ik heb ook een wat minder gelukkig eerste huwelijk gehad.
Ja, klopt het dat dit een van jouw eerste interviews was?
Allereerste.
Allereerste.
Absoluut. Chris Havik deed altijd beginnen met het nieuws. En dan draaide hij voornamelijk muziek. Hij deed bijna nooit interviews. Dus het was een kwestie van aankondigen van muziek. En dan het volgende plaatje, bla bla bla. En toen zei ik tegen hem, ik zou graag een keer een interview willen doen. En toen zei hij, ja, dat kan maar voor 10 minuten. Want als je het buitenland belt, dan wil ik niet dat je te lang aan de telefoon hangt.
Nee, kost te veel geld natuurlijk.
Ja, nou ja, goed. Dus het allereerste interview was met Rob de Nijs.
Ja, was je zenuwachtig?
Oh, ja. Bloednerveus. Echt ongelooflijk nerveus. Hij was altijd een van mijn helden. Dus om dan zo iemand te spreken is natuurlijk... Hij heeft zo'n herkenbare stem.
Ja, ja, en hij was ook best wel openhartig als ik het zo hoor.
Ja, altijd. Ja. Hij gaf ook dingen door en dan zei hij later tegen mij... Ik heb jou iets gegeven, want in Nederland weten ze dit nog niet.
Oh, dus je hebt hem vaker gesproken na die tijd ook nog.
Ja.
Nou ja, ja. Je zegt dus, je keek wel tegen hem op. Eigenlijk was je misschien stiekem wel een fan. En Ritme van de Regen is ook toch wel een van je lievelingsliedjes.
Ritme van de Regen, om uit te leggen, ik was hier al een behoorlijke lange tijd in Australië en ik had een Walkman. Dus ik ging met de hond wandelen en mijn nicht had voor de eerste keer ooit een cassetteband opgestuurd. En dat was een live concert van Rob de Nijs. Dus ik loop met de hond en ik hoor van alles en nog wat. En toen hoorde ik voor de eerste keer hoe lang was ik hier? De kinderen waren klein. Ik zal in een jaar of 15 zijn geweest toen de tijd. En ik had nog niet de kans gehad om een keertje terug te gaan. Want ja, kinderen kosten, weet ik veel. En toen hoorde ik voor de eerste keer Ritme van de Regen, nou, al die jaren. En toen moest ik even stoppen met de hond. Toen ben ik totaal in tranen uitgebarst. Ik was het helemaal kwijt.
Oh, joh.
Ik was echt totaal van stuk. Ja. Dat was echt zo'n herinnering. Want ik had nooit last gehad van heimwee. Maar toen ik dat voor de eerste keer weer hoorde, toen dacht ik van ja. Ja.
Ja, ja. Dus hij heeft om meerdere redenen eigenlijk wel indruk gemaakt. Je eerste interview en persoonlijk had je dus echt wat met hem. René Vroeger, Marco Borsato, Bluff. Ja. Volgens mij is het een heel lang rijtje van mensen die je hebt gesproken.
Wij mochten namelijk heel weinig muziek draaien toen de tijd. Dus als je een artiest sprak, dan kon je de muziek tussendoor gooien. Dan draaide je niet een hele track, zeg maar. Een gedeelte. Maar je hoorde wat meer muziek ertussendoor. Mm-hmm. Dus dat was onze manier van aanpak.
Mm-hmm. Ja, je hebt ook gesproken met Marcel Tielemans. Zanger en trombonist bij de Ramblers. En het ging onder andere over het opnemen van platen in die tijd. Laten we even luisteren.
Wat kunt u ons vertellen van de vroege opnames? Want vandaag de dag gaat iedereen de studio in en het wordt apart opgenomen. Het wordt soms een beetje veranderd, verbeterd in sommige gevallen. Maar hoe waren de eerste opnames?
Je moest er in één keer goed op. Dat duurde soms, ja. Als er gauw een foutje gemaakt werd, dan moest de hele boel weer over.
Ja.
En ik herinner me ook de tijd dat opgenomen werd op wasplaten. Dat waren, ik zie ze nog zo voor over die gele wasplaten. Dat was ook een hele bedoelerij om dat op te nemen. Dus tegenwoordig later hadden ze een echokelder waar ze er een beetje echo bij konden frommelen. Maar dat was een hele bedoelerij om op te nemen. Dat was heel ingewikkeld en je mocht geen fout maken, want dan moest een heleboel over.
Ja, wauw. Een beetje zoals radiomaken misschien wel in die tijd.
Live is live. Dus als er iets misgaat, dan gaat het gewoon mis.
Dan gaat het mis, inderdaad. Wat mij opvalt is dus, al die bekende namen, die vonden dus hartstikke leuk om met een programma, SBS Dutch, helemaal naar Australië te praten.
Ja, het was voor hun natuurlijk ongewoon. Ten eerste, vooral later natuurlijk, konden we tenminste zeggen van we gaan nationaal uitzenden. Met 2EA en 3EA kon dat toen de tijd niet. Maar toen het eenmaal SBS werd, ging het dus nationaal de lucht in. En dat vonden ze natuurlijk ook heel bijzonder. Australië is tenslotte een behoorlijk stuk groter dan Nederland.
Ja, ja, of dat dan een stukje van een liedje aan de andere kant van de wereld te horen is inderdaad.
Ja.
Ja, ja. Ja. Je sprak natuurlijk niet alleen maar met bekende mensen, ook de doorsnee mensen. Zijn er verhalen die je bijgebleven zijn?
Er waren veel opnames en veel werk bij de Holland Festivalen. We hadden een keer een bijeenkomst voor 2 dagen met mensen uit Oud-Nederlands-Indië. En dat kwam bij mij ontzettend hard aan. Want die mensen, ik had ter plekke dingen opgenomen, maar er was 1 meneer... En die moest ik dus terugbellen. Daar had ik geen tijd meer voor om op te nemen. En die was ook bezig met babbelen met andere mensen uit Nederlands-Indië. Dus ik belde hem op om hem vragen te stellen wat hij zich kon herinneren van de Tweede Wereldoorlog. En die man had dus in een kamp gezeten. En die hing echt in tranen aan de telefoon. Totdat ik echt, was godzijdank niet live, ik was aan het opnemen. Dat ik tegen hem zei, meneer, het hoeft niet. Laten we hem stoppen. En toen zei zijn vrouw, nee, is belangrijk voor hem. Hij wil zijn verhaal kwijt. Dus gewoon even gestopt, even bijkomen. En toen verder gegaan met het verhaal. Maar dat raakte mij heel diep. Ja, ontzettend diep. Echt wekenlang nachtmerries gehad ook.
Ja, dus eigenlijk was hij een soort van zijn trauma aan het verwerken tijdens een gesprek met jou.
Ja. Want hij wilde, dat kom je wel vaker tegen, dat mensen eigenlijk er niks over willen zeggen. Ze willen het gewoon niet meer weten. Hmm. En hij wou gewoon vertellen wat er allemaal gebeurd was.
Mm-hmm. Ja. Ja, zwaar onderwerp hier, die kom je natuurlijk ook absoluut. Tegen als je zo'n programma maakt voor een community. Ja. Het Holland Festival bestaat nog steeds. Daar ga ik ook heen. Helaas kan ik niet meer live uitzenden. Jullie deden daar live uitzendingen?
Ik weet nog dat Jopie was een keertje live. Toen was ik al weg. En daarvoor waren we gewoon aanwezig. Ik zat in het comité. Ik was ook verantwoordelijk voor het podium. Dat iemand op tijd op of van het podium afkwam. En van alles en nog wat. Ik deed veel aan de PR. En ik was een beetje... Ik deed van alles en nog wat. Hmm. Ja,
ja. Ja, toen we elkaar een tijdje geleden spraken ter voorbereiding op de uitzending, heb ik je ook gevraagd welke liedjes je graag zou willen horen. Nou, dat werd niet Ritme van de Regen. Maar je noemde wel Of ik je terug zal zien van Benny Nijman.
Ja.
Waarom dit liedje?
Mijn beste vriendin en ik, sinds de eerste klas lagere school, moet je nagaan, 1 jaar of 6. We zijn al bevriend sinds dat we 6 jaar oud zijn, maar zijn we ook nog steeds in Nederland en ik zit dus hier. Dus ik was in Nederland en ik had een afspraak met Benny Nijman, die ik ook wel regelmatig sprak. En we stuurden elkaar berichten en al dat soort dingen. En afijn, Jet en ik waren uitgenodigd naar zijn concert. En toen zong hij dus Of ik je terug zal zien. En het was de eerste keer dat ik terug was in Nederland. Dus wij hadden altijd zo'n gevoel. En dat kan je dus ook merken in mensen die in de jaren 50, 60 zijn geëmigreerd. Dat je in je achterhoofd denkt, we kunnen niet meer terug. Die afstand is te groot. Vandaag de dag weten we, je stapt in een vliegtuig en 24 uur later sta je er weer. Maar toen de tijd was dat echt zo'n afgrijzelijke afstand en de kosten en al dat soort dingen. Dus Jet en ik zaten naast elkaar te huilen, want we hadden niet gedacht dat we elkaar ooit een keertje echt in het echt zouden zien.
Hmm,
ja. Dus dat was weer zo'n snaar, weet je, dat je denkt van goh, wat een mooi liedje. En dat is dan voor ons heel toepasselijk.
Hmm. Ik ga hem voor je draaien. Misschien wil je ondertussen even op zoek naar een glaasje water gaan. Maar ik kan ook voorzien dat je het liedje wil luisteren natuurlijk. Dus nu heb ik een dilemma voor je gecreëerd. We luisteren in ieder geval Benny Nijman, Of ik je terug zal zien. Ja, heb je nog een stukje van het liedje mee kunnen krijgen, Yvonne?
Ja.
Oh, gelukkig. Ja. Brengt dat toch weer die herinneringen naar boven ook?
Ja, het blijft een mooi liedje. Je kan ook horen in de achtergrond dat het origineel was Grieks.
Ja, het brengt me ook wel echt terug naar die jaren 80 of zo. Ik weet dat een BZN of zo had ook een beetje zo'n sound. En dat Corrie Konings, die artiest, hè, die generatie.
Ja.
Ja, je vertelde al, hè? Je had als casual eerst gewerkt. Uiteindelijk werd je hoofd van de taalgroep, met andere woorden de baas van het Nederlandstalige programma. Was er op dat moment ook nog een redactieteam in Sydney?
Jawel, en we leren elkaar steeds beter kennen, gek genoeg, voordat we dus nationaal gingen uitzenden. Dus dat was wel handig. We hadden steeds meer contact. We stuurden elkaar ook wel eens dingen door. En nadat we dus nationaal waren, was het constant samenwerken. Want ik deed bijvoorbeeld voor Anneke op een maandag het sport samenstellen. Dat kwam binnen via de satelliet toen de tijd van Radio Nederland. En ja, je wilt maar 5 minuten sport. En als het binnenkomt, dan kon je het geluk hebben dat het 12 minuten lang was. Dus dat wordt knippen. Zodoende ben ik gaan wennen aan het sport. En ik kon dus het sport volgen en al dat soort dingen. Maar het ging nooit van harte bij mij, want ik ben geen sport meer.
Oh. je zegt het kwam binnen. Hoe kwam dat dan binnen?
Oh, dat kwam binnen. Via de studio konden we het ophalen. Later konden we het ophalen. In het begin deden ze het voor ons opnemen. Zodat tegen de tijd dat wij binnenkwamen, dan stond het op een band. En dan kon je knippen, plakken, al dat soort dingen.
Ja, neem mij even mee, hè. Dit jonkie. Naar knippen en plakken. Ik doe computer, Ctrl-C, ja. Ctrl-V. Hoe deed jij dat?
We konden dus niet officieel knippen en plakken. Het werd van band op band gezet. Dat was in het begin toen we banden hadden. Want als je in een band gaat knippen, dan moet die aan elkaar geplakt worden. En dat betekent dat dat hele kleine stukje gewoon wegvalt. Want dat kan niet opnemen, dat is plastic. Dus daarvoor moest je het van band op band zetten. En als kind zijnde deed ik voor mijn vader vaak muziek opnemen. Dus voor mij was dat logisch.
Mm-hmm. Ja. Dus je had een lege band waar je het opnam en dan speelde je het af. Werd het daarop...
Er stond meer dan één bandrecorder in de studio. En je zette het van de ene band op de andere band. Dus je kon stoppen en starten en dat soort dingen. Zodat je in principe het verhaal had wat je wilde hebben. In plaats van het hele stuk laten lopen.
Ja, en als je hem dan te vroeg stopte, moest je opnieuw beginnen.
Ja, dan moet je kijken waar er ergens een pauze zit natuurlijk.
Nee, maar bedoel, je timed hem net verkeerd. Net het laatste en van een woord eraf of zo.
Oh ja, dan moet je even terug. Ja, dan moet je terug. Echt terug naar een stop ergens dat er een kleine pauze tussen zit.
Ja.
En van daaraf beginnen, ja.
Ja, dat kost veel tijd, denk ik, qua produceren.
Ja, dat wel. Ik denk dat computers veel sneller en veel makkelijker waren. Althans, voor mij dan. Want je in een computer kan je precies zien waar het geluid is. Je kan het precies per se knippen. Als je het verkeerd knipt, ga je een stapje terug. En dan staat het er weer. En dan kan je het opnieuw aanpakken.
Mm-hmm.
Ik vond het ook geweldig dat met een computer kon je andere geluiden onderzetten. Die er dus langzaam maar zeker onderdoor kwamen. En dan je kon bijvoorbeeld de muziek volledig laten horen. En dan weer heel zachtjes onder een stem door laten gaan. Ik vond het echt perfect.
Mm-hmm. Ja, vorige weken vertelde Theo ten Brummelaar dat er toen hij er werkte in de begintijd erg weinig contact was tussen Sydney en Melbourne.
Ja.
Hij sprak zelfs van een zekere strijd tussen beiden.
Oh, ja.
En verder ervaarde jij dat ook?
Ik had het wel met het voormalig hoofd. Maar toen hij uiteindelijk weg was, kon je dus zien, langzaam maar zeker. En Theo vertrok dus ook. Ook allemaal vrouwen in Sydney toen de tijd. Want je had Mathilde Swift en Anneke Boudewijn. Wat wel komisch was. Dus wij hadden met elkaar steeds meer contact. Ja,
ja, dus dat verdween uiteindelijk.
Ja, godzijdank.
Ja, ja, ja. En je noemde net al toen we nationaal gingen uitzenden. Dan misschien moeten we dat nog even uitleggen. 2EA, dat was Sydney. Team in Sydney. En zond dus ook alleen maar op de frequentie uit dat in Sydney en omstreken te horen was. 3EA, Melbourne, hetzelfde. Dat konden
precies.
We niet hier in Sydney luisteren.
Nee, niet mogelijk. Nee.
Nee. En wanneer werd dat nationaal?
Ik kan me nooit herinneren wanneer we nationaal gingen. Ik moet altijd denken aan de leeftijd van mijn kinderen. Maar ik kan me niet herinneren wanneer we nationaal gingen. Dat zal, het zal wel ergens in 2000, weet ik veel, geweest zijn. 2002, 2003, zoiets.
Ja.
Niet zeker hoor, maar ja.
Nee, dus ook alweer een lange tijd. En,
ja.
en toen moesten jullie uiteraard gaan samenwerken. En,
ja.
en of was er toen nog steeds wel die verdeling? Wij doen het Melbourne nieuws en de interviews met de mensen in Melbourne en jullie doen Sydney.
Nee, we moesten, omdat we nationaal gingen uitzenden. Veronderstel dat jij gaat iemand interviewen en ik heb hetzelfde interview al opgenomen. Ik bedoel, dan heb je dubbel. Dus wij gaven elke week aan elkaar door. We zijn hiermee bezig, daarmee bezig. Zodat ze van tevoren wisten. Dat wil niet zeggen dat je het interview krijgt natuurlijk. Maar je kan wel doorgeven van we zijn hiermee bezig en daarmee bezig. En dat deden ze andersom ook. En hetzelfde ging voor soms dan vanwege de uren, de verdeeldheid van uren, dat wij een verhaal opstuurden, een interview opstuurden naar Sydney. Om daar af te spelen en andersom.
Mm-hmm. Ja, precies. Heb jij veel veranderingen doorgevoerd in het programma toen jij de baas werd?
Ja.
Ja.
Als ik eerlijk moet zijn, ja. Chris Havik, die deed het nieuws en die deed alleen muziek draaien. En toen ze dus zeiden tijdens het interview, wat zou jij veranderen? Ik denk, ja, een heleboel. En helaas voor mij zat Chris Havik in het interviewpanel. Dus ik zit dus voor de man die eigenlijk mijn baas was, min of meer. En dan moet ik uitleggen wat ik ga veranderen. En toen dacht ik van ja, het is nu of nooit. En toen zei ik dus ook van ja, ik wil meer interviews met de gemeenschap. Ik wil samenwerken met de Nederlanders die hier in Melbourne zitten. Uitvinden wat hun verhaal is. Waar zijn we mee bezig? Wie kan daarover vertellen? Of zo'n Holland Festival bijvoorbeeld. Even iemand binnenhalen. Vertel even, wat zijn jullie van plan? En daar waren ze nogal blij mee. Chris waarschijnlijk niet, maar het management was daar nogal blij mee, het schijnt. En voordat ik het wist, was ik hoofd van de taalgroep.
Ja, spannend ook wel, lijkt mij.
Ja, well, ik bedoel, en dan werken met mensen die nog steeds eigenlijk tot een hele oude garde behoren. Die nog steeds alleen muziek wilden draaien.
Ja. Ik wil eigenlijk nog even luisteren naar een fragmentje van jou achter de microfoon. En dit is een stukje van een speciale uitzending van ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum van SBS. Dus dat is 20 jaar geleden. En toen hadden jullie een uitzending, Open Studio heet dat volgens mij. Dus er kon ook publiek komen. Laten we even luisteren.
SBS is 30 jaar oud en zodoende heeft men publiek uitgenodigd om naar de studio toe te komen. Dus als eerste, Ipe de Bruin, voorzitter van de Nederlandse Associatie. En afgelopen zaterdag hadden we een feestje, want het was 40 jaar Nederlandse Associatie.
Ja, inderdaad. Allereerst van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag natuurlijk. Dat was een schitterende bijeenkomst van de leden van alle clubs. 40 jaar is natuurlijk een hele lange tijd, maar het merkwaardige is hoe het is feitelijk is opgezet. En men had dus toen koningin bals, zoals men dat noemde, en al die clubs hadden aparte evenementen.
Ja, ik kan het hele interview helaas niet uitzenden. IP is helaas niet meer onder ons. Niet zo heel lang geleden overleden. Maar hij was dus een van de vele gasten tijdens dat uur. Hadden jullie dat vaak, live gasten?
We hadden bijvoorbeeld als mensen op bezoek kwamen uit Nederland. Ik kan me herinneren Hans van Manen. Want die kwam ik van de week tegen op tv. Ik denk, hé, die naam die ken ik. Als mensen op bezoek kwamen, wie dan ook, dan probeerde je ze wel in de studio te halen. Live was natuurlijk helemaal te gek. Maar soms leent de tijd zich niet voor. Dat je zegt, ik heb een uitzending op die dag. Ja, maar daar zijn ze ergens anders of wat dan ook. Dus dan doe je dingen gewoon van tevoren opnemen. Maar ja, ik vond het heerlijk om interviews te doen met mensen over van alles en nog wat. We hebben soms de stomste dingen gedaan. Ik weet niet of ik kan vertellen, maar de Elfstedentocht.
Oh ja?
De laatste Elfstedentocht, 97?
Zeker, ja. Ik kan me nog goed herinneren.
Ja, dat was komisch. Wij hadden de zaterdagmorgen uitzending en die werd altijd gezien als een actualiteitenuitzending. En men stond in Nederland op het punt om te beginnen met een Elfstedentocht. Dus wij een lijstje gemaakt, doorgegeven aan Sydney natuurlijk. Wij een lijstje gemaakt, we gaan dit doen, dat doen, dat doen. En toen, Jopie had de voorzitter te pakken van de Elfstedentocht. En tussen ons tweeën hadden we het ook verdeeld. We hadden de horeca gebeld. Want ja, al die mensen gingen naar Friesland. Die moeten eten, drinken, weet ik veel, overnachten. En de ziekenhuizen gebeld, één ziekenhuis gebeld. Oh, en de spoorwegen, want al die mensen die kwamen dus massaal naar Friesland.
Ja.
En voornamelijk met de trein. Dus al die verhalen samengesteld. En dat vond ik ontzettend komisch. Het was leuk. Wij wisten niet dat het de laatste zou zijn natuurlijk. Maar dat vind ik van die leuke dingen. Dat je dus zo'n heel pakket kan samenstellen. Van wie wat waar en hoe zit het in elkaar. En hoe gaan jullie dat aanpakken? Want het was toch wel een behoorlijke grote... de hele grote menigte van mensen die allemaal naar die Elfstedentocht gingen.
Het was een enorme happening. Ik kan me nog herinneren dat ik als tiener, ik had een klein tv'tje op mijn kamer, dat ik daar 's ochtends een start zat te kijken, dat ik de hele dag heb gevolgd hoe het ging inderdaad.
Ja.
En leuk dat je dan eigenlijk een thema-uitzending rondom zo'n actueel onderwerp kan maken.
Ja.
En merkte je ook dat dat dan werd gewaardeerd? Kreeg je daar veel reacties op?
Het gekke is met Nederlanders, sorry dat ik het zeg, maar als je iets verkeerds doet, dan hoor je het makkelijker of vaker dan wanneer je iets goeds doet.
Ja, dus eigenlijk
dus als er iets misloopt,
wie zwijgt hem toe? Dan vindt het gewoon leuk.
Ja, en je hoort wel na afloop. Als je mensen tegenkomt in de gemeenschap, dan zeggen ze wel van we hebben dit gehoord of dat gehoord en.
Mm-hmm.
Ja, dat wel.
Ja. Ik was dus wat archiefmateriaal aan het doorspitten. Helaas is er niet heel veel bewaard gebleven. Maar ik hoorde nog iets. Ik vond het opvallend in die ene uitzending ter gelegenheid van dat 30-jarig jubileum. Luister even met me mee.
From this time forward.
From this time forward.
I pledge my loyalty to Australia and its people.
Er zijn op dit moment in Australië meer dan 900.000 permanente ingezetenen van zo ongeveer elk deel van de wereld die in aanmerking komen voor het Australisch burgerschap. Namens het Australisch volk nodigt de Australische regering ook u uit de stap te nemen. Om na te gaan hoe u het Australische burgerschap kunt aanvragen, kunt u bellen naar onze informatielijn op 131880. Of u kunt onze website bezoeken. www.citizenship.gov.au. Dit is het ideale moment om een Australisch burger te worden.
Please welcome our newest Australian citizens.
Geautoriseerd door de Australische regering Canberra. Gesproken door Theo ten Drummelaar.
Reclame om Australisch te worden. Hij zat wel maar liefst 2 keer in die uitzending. Kan je je iets van herinneren?
Nee, het was wel hartstikke leuk. We hadden dus een wat grotere studio ergens beneden in dit pand. En dan hadden we dus rijen met stoelen. Dus mensen waren daar om of te luisteren om of te kijken. En dan de mensen die op de voorste rij zaten, hadden we al gearrangeerd om te interviewen, zoals bijvoorbeeld Ipe de Bruin. Want als je een microfoon steekt voor iemands neus, niet iedereen wil dan antwoorden.
Nee.
En die wil ook zorgen dat je wat dingen hebt die misschien van interesse zijn. Zoals Ipe die vertelde over de Nederlandse Associatie. Want dat was wel bijzonder. Die hadden ook net een feestje gevierd. Dus we hadden mensen vooraan zitten. En we hebben volgens mij ook nog gevraagd of mensen iets wilden toevoegen aan het einde. Mensen die daar zaten als publiek, zeg maar. Maar ja, ja, ja.
Ja, maar zo'n reclame wordt Australië. Ik bedoel, ik weet dat bij tegenwoordig in de gemeenschap is dat Australiër worden en het dual citizenship, wat eigenlijk niet kan, tenzij je voldoet aan bepaalde uitzonderingen, is een enorm hot topic. Ik kan me voorstellen dat er mensen hebben gereageerd op die oproep en niet meer Nederlander zijn daardoor.
Ja, ik ben ook mijn Nederlanderschap toen kwijtgeraakt. En later werd het voorstel gedaan van, goh, als je terug wil hebben, dan is misschien nu de tijd. En toen zei ik, ja, een beetje te laat. Want mijn kinderen zijn hier geboren, die zijn Australisch. Mm. Manlief is Australisch, dus ik ben niet van plan om terug te gaan en daar te blijven. Dus laat maar.
Mm.
Maar dat waren echt van die uitzendingen van de overheid, weet je?
Ja, verplicht moest je dit afspelen.
Oh ja, absoluut. Ja. Ja. Ja.
Ja. Waren er eigenlijk onderwerpen onbespreekbaar?
Nou, dat scheen dus wel. Wij hadden, ik weet niet meer welk jaartal, we zaten nog in het oude gebouw in de Ballet Center. En er werd op SBS een documentaire uitgezonden over euthanasie in Nederland. Dus niet alleen was het een Nederlandstalig programma, wat we niet altijd kregen, maar ook een onderwerp waarvan je denkt van ja, wat doen we daarmee? Dus ik heb toen gesproken met Philip Nitschke, dat is in Australië. Hij woont in Amsterdam trouwens nu. Die was een voorstander van euthanasie in Australië. En volgens mij ook met een dokter gesproken in Nederland. En uitgezonden, nationaal uitgezonden, ook weer zoiets. En omdat de tijdsverschillen toen nogal groot waren, we hadden nog geen talkback. Wat we deden is mensen konden bellen en een boodschap achterlaten. En die boodschappen deden we dus allemaal opnemen. En die deden we de week daarop uitzenden. En toen was er één meneer die was zo ontiegelijk kwaad van, hoe durven jullie zoiets uit te zenden? Jullie willen dat alle oude mensen doodgaan. En ik kon dus niet alle seconden reageren, want dit was allemaal opgenomen. Dat stond op een bad. Dus dat hoorden we pas later. Dus Jopie erbij gaat, dan moet je deze horen. Want een beetje van geschrokken. Niet onze bedoeling, absoluut niet. En dus alle reacties uitgezonden, stukjes dan. En ook die meneer die er op tegen was.
Ja.
En toen kregen we zo'n reactie van mensen die zeiden van, ja, maar ik vind dat niet eerlijk dat hij jou zo aanvalt. Ik vind dat niet terecht en weet je, al dat soort dingen. En mensen waren zo ontiegelijk lief. Ik moet daar wel bij vertellen dat met die uitzending had ik er problemen mee. Omdat mijn schoonvader bij toeval rond die periode op sterven lag. Dus aan de ene kant werk ik aan een verhaal over Nederland en euthanasie. En kan dat hier in Australië ook. En tegelijkertijd maak ik me zorgen om mijn schoonvader, die echt niet veel tijd meer heeft. Dus dat zijn van die dingen die wil je niet op de radio zeggen, want dat gaat niemand wat aan in principe. Een uitzending is een uitzending, maar dat speelt wel in je achterhoofd. En als je dan zo'n enorme negatieve reactie krijgt, dan sta je wel even stil.
Ja, komt dat even extra hard aan, omdat je er emotioneel zelf ook betrokken bij bent.
Ja.
Ja, je hebt nu al een paar keer de naam Jopie genoemd, Jopie Witzand, mijn voorganger bij het programma. Helaas is ze overleden, ze was ernstig ziek. Maar jullie waren niet alleen collega's, maar ook dikke vriendinnen, hè?
Ja. En ik heb ze bijvoorbeeld met het Songfestival, mis ik ze altijd enorm. Want dan zitten we allebei te kijken en commentaar te geven. Van moet je die zien, wat vind je hiervan? Wat vind je van de jurk, weet je? Al dat soort dingen. En dat mis ik dus wel. Mm-hmm. Maar Jopie, die heb ik toen de tijd aangenomen. Toen was ik hier zelf nog maar een jaar. Dus dat was een lange samenwerking.
Mm-hmm. Ja.
En als we dan laat werkten op de vrijdagavond, omdat ik in Ballarat woonde, dan deed ik vaak bij haar slapen.
Ja. Dat is een hele hechte band.
Ja.
Ja, het liedje Zomer in Zeeland ga ik nu draaien. Heb je dat speciaal voor haar uitgekozen? Want jij en ik weten dat een liedje was waar ze erg van hield, hè?
Ja.
Ja. Saskia en Serge, Zomer in Zeeland voor Jopie. Yvonne, jij legde net al aan mij uit hoe dat editen ging, hè, met banden. De telex en de fax en internet. Je hebt drie ontwikkelingen meegemaakt. Vertel daar eens iets over.
En de cassette recorders en de 8-track. Onze aankondigingen en promo's en wat dan ook, die stonden op een kleine. Het heette 8-track. Maar ze noemden ze ook cartridges. En die kringen, die moest je dus niet alleen aanzetten, maar die zouden zichzelf in principe weer terug spoelen tot aan het begin. Maar dat deden ze niet altijd. Dus je draait een, weet je, je stopt ze erin en je denkt dat alles klaar staat en je drukt een knop in en je hoort niks. Of het ding ging, het sloeg op hol, of het eindigde helemaal verkeerd, of weet ik veel. Dus er waren kringen van dingen. En cassettes moest je dus ook precies per se aanzetten, zodat als je de knop aanzette, dat het eigenlijk op het juiste punt zou beginnen. Weet je, dus we moesten even een heel klein beetje terugdraaien. Potloodje, altijd handig met een cassette. CD's waren veel makkelijker. Banden, ja, van band op band. Daarom zeg ik, ik vond computers helemaal te gek.
Mm-hmm. Ik moet soms wel eens lachen, want ik zie nog steeds af en toe een faxnummer ergens staan op een website.
Ja.
Maar dat was toen natuurlijk verrekte handig, heel snel communiceren.
Ja. Want we hadden een correspondent, dankzij Sydney. Ayen. Oh, wat erg als ik een achternaam kwijt ben. In ieder geval Ayen, te gekke man. En die stuurde dan op zaterdagmorgen bijvoorbeeld, als we een actualiteitenprogramma hadden en we willen echt het laatste nieuws hebben, dan stuurde hij dat allemaal door via de faxmachine. En dan hadden we echt het allerlaatste nieuws.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
En je typte, vertelde je, op een echte ouderwetse typemachine.
Ik had gelukkig een typdiploma toen ik van school ging. Dus dat was wel handig. En dat kwam ook later ook handig natuurlijk met computers. Maar ja, ik weet nog dat Chris Havik met een hele grote typemachine zat te tikken. Want die zette alles op papier natuurlijk. En dat deed ik ook. Maar dat was een hele zware oude typemachine. Ik denk dat er later ook nog een elektrische machine was. Maar die kreeg. Het waren maar weinig dingen. Een hoop mensen schreven hun teksten bijvoorbeeld. Maar ik heb zo'n waardeloos handschrift. Het is niet meer terug te lezen.
Maar jij was echt tik, 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 tik. En dan pling. En dan moest je gretsch zo dat ding weer opschuiven.
Ja, precies. Harry dat ding maakte.
Ja.
Ja, komisch. Ik wil nog heel even zeggen. Want we hadden het over Jopie, zomer in Zeeland. Ze heeft, Saskia en Serge zijn een keer gekomen naar het Holland Festival. En toen stond ze dus ook keihard mee te zingen. Wat ik ook nog even wou zeggen is, afgezien van Mathilde en Anneke in Sydney, hadden we ook Emily. En in Melbourne hadden we ook Josien. En af en toe kwam Simon even langs. Maar Josien was onze casual. En die kwam echt regelmatig langs om te werken.
Mm-hmm. Ja. Nou, je zit nu weer in de studio voor het eerst in 12 jaar of zo.
Ja?
Heb je het gemist?
Nee, ik heb een...
Oké, dankjewel Yvonne Davis. Nee.
Ik heb voor een hele korte periode nog even meegewerkt in Ballarat op de radio. Maar dat vond ik wel eigenlijk tijdrovend. En ik deed iemand meehelpen, dus het was niet mijn programma. En ik kreeg het ook steeds drukker om samen te werken met City of Ballarat. Ik werk als intercultural officer. Het is eigenlijk geen werk. Ik zeg ik werk als, maar dat klopt niet helemaal. Ik ben voornamelijk vrijwilliger. Af en toe werk ik als een casual. En dat kon nog wel eens druk worden. Ik doe van alles nog wat. Maar ik werk bijvoorbeeld wel met verschillende multiculturele groepen.
Mm-hmm. Nou, dus je bent wel echt zo'n community dier.
Ja, ik kan niet thuis zitten, dan word ik knettergek. In mijn eentje, nee, laat maar. Vrijdag bijvoorbeeld is het vlag hijsen en een morning tea vanwege Refugee Day. Dus dan ben ik daar weer mee bezig, ja.
Mm-hmm. Nou, ja. Die 20 jaar bij SBS, wat zijn je warmste herinneringen uit die tijd?
Oh, er zijn leuke dingen en ja, er zijn ook dingen die je meemaakt... Omdat je dan ook eigenlijk gedompeld bent in alles wat nieuws is. Want ik zag van de week op tv weer iets. En toen dacht ik, van god, dat kan ik me herinneren. Toen die twee gebouwen instortten in New York.
Hmm. 9/11.
Toen hadden we al een mobiele telefoon, zeg. Toen stuurde ik een berichtje naar Joop. Ik zei, er klopt iets niet. Toen zei ze, ja, ik weet het. Ik zit al op mijn werk. Ik haal nu Radio Nederland materiaal op. Zodra jij er bent, kan jij stukjes knippen en plakken. En dan luister je dus naar Nederlandse stemmen en dingen en wie wat waar en hoezo. Dan moet je ten eerste selecteren. En je wilt ook niet alles van Radio Nederland gebruiken. En dan luister je ook naar dingen waarvan je denkt... En dat was dan altijd prima als je twee man had, in principe. Dat je tegen elkaar kon zeggen van luister jij eens. Wat denk je, zullen we dit wel of niet uitzenden? Want er zaten soms stukjes bij waarvan je denkt van nou, ik vind dit eng. En als iemand thuis in zijn eentje zit te luisteren, willen we dat eigenlijk wel uitzenden.
Ja.
Weet je, je gaat even verder doordenken van ja, het is gebeurd, snap ik. Maar je hoeft het niet per se mensen erbovenop te zetten.
Nee, bovenop het nieuws, dat is wel bijzonder inderdaad.
En één ding, ik wou hier naar boven komen met de lift en die lift die werkt niet. Ik heb een keertje vastgezeten in de lift, was een half uur lang, komisch. En ik kon dus, de deur was op een kiertje zeg maar. En als ik naar boven keek, dan zag ik dus Jopie's gezicht. Gaat alles? Jawel. Ik heb nog koffie. En toen kwam dus iemand langs om te zeggen... Ja, ze komen binnenkort aan om jou uit de lift te halen. Ik zei, nou, ten eerste hebben jullie weinig tijd. Want ik wil graag in de studio zijn om 10:00. We hadden een 10:00 uitzending.
Ja.
En volgens mij was dat om 9:00. Was na 9:00. Ik zei, dus hou er rekening mee. Ik wil wel naar de studio. Anders moet Jopie de rest van de uitzending doen. Dat is ook mogelijk, maar liever niet dan wel. En ik zeg, afgezien daarvan, als ik een grote kop koffie op heb, dan zou ik ook naar een andere plaats willen gaan. Sorry dat ik het zeg, maar Jopie die zei tegen mij, van, nou, als jij koffie op hebt, heb je wel een leeg kopje bij je. Dus,
Klinkt als Jopie, ja.
Dus ja, het was meer dan een half uur dat ik vast zat in die lift.
Ja,
dus
ja.
Toen ik zag dat die lift niet werkte, toen dacht ik, ja, oké.
Okay. Ja, niks veranderd.
Nee.
Ja.
Maar het is voor mij vooral de mensen. Een heleboel weg natuurlijk.
Mm.
Maar de mensen zelf, de mensen die je ontmoet. Sommige mensen heb je een band mee. Ook binnen de gemeenschap heb je mensen een band mee. Ik heb vrienden gemaakt met mensen die begonnen als luisteraar. Die ik dus regelmatig belde. Of ze belden mij. Of we gingen ergens lunchen met z'n allen. Sydney, die kwam wel eens met John naar Melbourne toe. En dan ging met z'n allen uit eten. Rudy is helaas overleden, maar die zag ik regelmatig. Die kwam langs even op de koffie en
Ja, het uur is voorbij gevlogen. Ik wil nog een klein stukje van het laatste liedje wat je hebt geselecteerd draaien. Liefst uit Londen. Kan je heel kort toelichten waarom je dat liedje wil horen?
Ik vind Bluff ten eerste een te gekke band. Ik vind hun teksten heel mooi. En ik heb ooit de drummer geïnterviewd, want ze waren hier in Australië. En de zanger is toen behoorlijk gebeten door de muggen, want hij wilde kamperen. Hij wilde niet in een hotel. Dus dat hebben ze geweten.
Een leuke herinnering dus weer aan dit liedje. Ja. Ik wil je heel erg bedanken, Yvonne, voor de komst naar de studio. Helemaal vanuit Bellewaerde naar Melbourne. En leuk om die herinneringen op te halen. Ik sluit dan even het programma af. Tot zover deze uitzending van SBS Dutch. Onze verhalen en series zijn terug te luisteren op de website sbs.com.au/Dutch. Of via de SBS Audio app die gratis te downloaden is in de App Store of Google Play. Ik laat de afsluiting verder gewoon voor wat het is, want anders kunnen we maar heel weinig van Bluff horen. Nu Bluff liefst uit Londen. Ik ben er zaterdag weer, hopelijk u ook. Dag!
Wil je nog meer soortgelijke verhalen? Luister via Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify of waar je je podcasts dan ook vandaan haalt.